De tekst voor de prediking vinden wij Matthäus 27, de versen 9 en 10. Matthäus 27, 9 en 10. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende: en ze hebben de 30 zilveren penningen genomen, de waarde des gewaardeerden van de kinderen Israëls, de welke zij gewaardeerd hebben. En ze hebben dezelfde gegeven voor de akker van de pottenbakker, volgens hetgeen mij de Heere bevolen had. Gemeente, we zeggen wel eens geld moet rollen. En dan zeggen we er wel eens wat gekscherend achteraan, als het dan maar de goede kant op rolt. En dan bedoelen we meestentijds onze kant op. Ja, geldgierigheid, daar hebben we soms allemaal wel eens last van. En ja, daar moeten we ook al de dagen van ons leven tegen strijden. Dat is één van de zonden waar we al de dagen van ons leven tegen strijden moeten. En de Bijbel zegt, de geldgierigheid is wortel van alle kwaad. Niet een wortel, ook niet de wortel, maar wortel van alle kwaad. Zo staat het er eigenlijk. En het is waar, ga ik eens na, bij alle onrecht wat er op deze wereld geschiet, zit er niet altijd het worteltje van de geldgierigheid in. Heeft dat er niet altijd iets mee te maken? Is dat niet altijd het addertje onder het gras? Dat nu, gemeente, was ook het geval bij het grootste onrecht aller tijden. De kruisiging van Gods rechtvaardige zoon. Judas verkocht Jezus voor geld, we hebben het de vorige keer gezien. En na de opstanding zie je het opnieuw. Als dan de wachters in Jeruzalem komen, dan worden ze omgekocht. Ze moeten zeggen, de discipelen zijn gekomen om het lichaam van Jezus te stelen. En de overpriesters zullen ervoor zorgen dat ze bij de overheid buiten gevaar blijven. Dat zal dan denk ik ook wel weer met geld gedaan zijn. Dat dat afgekocht is bij Pilatus. En zo zie je dat het geld alles verantwoordt. Het geld verantwoordt alles, zo zei de wijze prediker Salomo al. Zo werkt dat onder de mensen. Maar we zagen ook dat Judas toch uiteindelijk zijn daad betreurd heeft. Het ging niet diep genoeg. Het was geen ware schulderkentenis. Het was droefheid zoals de wereld die kent. Ik had iets niet moeten doen. En de droefheid der wereld baart de dood. Dat is bij Judas wel heel duidelijk gebleken. En voordat Judas in de dood eindigde, heeft hij nog even geprobeerd om het toch nog weer wat goed te maken. Hij heeft het geld bij de overpriesters teruggebracht. En toen de overpriesters het niet wilden hebben, toen heeft hij het van zich afgeworpen, het huis des Heren in. Dat hele gebeuren van Judas met die 30 zilveringen stelt ons altijd natuurlijk wel weer voor de vraag: hoeveel is Jezus ons nou eigenlijk waard? Let op die scherpe tegenstelling ook in het Leidensevangelie. Eerst die zalving te betalen, waar Maria Jezus zalft met die kostbare nardus, die voor 300 penningen een jaarsalaris van een dagloner verkocht had kunnen worden. Het heeft Judas zelf gezegd. Hij maakt daar een commentaar op. Maar wat een liefde sprak eruit. Maria was de enige, mag je wel zeggen, onder Jezus' navolgers, die in de gaten had wat er aan de hand was. Ze dachten allemaal nog dat Jezus de hoogte inging, maar hij ging de diepte in van het lijden en van de dood. En Maria had het gezien. Zij heeft hem gezalfd tot een voorbereiding op zijn begrafenis. Zij heeft gezien, mijn meester gaat voor mij lijden en sterven. En uit dankbaarheid daarvoor heeft ze hem die grote schat gegeven. Die kostbare nardus. Ter voorbereiding op zijn begrafenis. En Judas. Hij wil van Jezus beter worden. 30 zilveren penningen. Maar hoe zit het bij ons? Zijn er bij ons misschien niet mensen die de Heer Jezus wel zouden willen prijsgeven voor een appel en een ei? Omdat hij helemaal geen waarde gekregen heeft voor hun hart en voor hun ziel. Laat het dan maar worden zoals het bij Maria was. Die liefde, die overvloeiende liefde. Zij heeft haar dierbare borg en zaligmaker zo lief gehad. En die liefde, die heeft ze hem ook getoond. Maar gemeente, nu nog wat anders. Er is iets wat nog Judas, nog de schriftgeleerden en de overpriesters ook maar in het minst hebben beseft. Ze hebben onwetende en tegenwillend dank in, hebben ze de schriften vervuld. De overpriesters deden dat heel direct. Judas indirect. Maar ze hebben samen met elkaar Gods raad en plan vervuld, zonder dat ze het in de gaten hadden. Hun verstand was kennelijk beneveld en verduisterd. En dat gebeurde toen de overpriesters dat geld dat Judas in de tempel had geworpen daar weg gingen halen. Ze gingen het oprapen. In de offerkist, dat kon niet. We zagen de vorige keer al. Wat een schijnheiligheid. Wat een geveinsdheid. Wat een huichelachtigheid. Ze mochten wel iemand, een onschuldige, doden. Dat kon wel. Maar het bloedgeld in de offerkist leggen, nee, dat kon niet. En wat dan? Ze besluiten er een akker voor te kopen. Om daar de vreemdelingen te begraven. Mensen die in Jeruzalem als pelgrim vertoefden. En daar kwamen te overlijden. Die konden daarin begraven worden. We zagen de vorige keer al. Ja, dat was ook een beetje om aan geweten te sussen. Dan deden ze er in ieder geval iets goeds mee, dachten ze. Maar niet wetende hebben ze gedaan datgene wat ze moesten doen. En zo is het in alles. De Heere die de leiding heeft. Zij zitten met elkaar te beraadslagen. Wat moeten we met het geld? Maar het is de Heere die de beslissing al genomen heeft. Al in de stilte van de eeuwigheid. Al in het woord van de profeet. De Heere heeft de beslissing al genomen. Hij regeert en zal zijn almacht tonen. Het lot wordt in de schoot geworpen. Maar het gehele beleid daarvan is van de Heere. Hij laat de schriften in vervulling gaan. En gemeente, zij hebben dus gekocht voor dat geld. De akker des bloeds. Akel Dama. Dat is Aramees. Dat is geen Hebreeuws, maar Aramees. Akker des bloeds. Wordt zo genoemd, zo schrijft Matthäus, tot op de huidige dag. Op de dag dat Matthäus het evangelie schreef, is die naam bewaard gebleven. Dit is de akker des bloeds. Toen is vervuld geworden. Wat is dat eigenlijk, vervuld worden? Wel, gemeente, vervuld worden, dat is een uitdrukking gebruikt Matthäus heel vaak. Ook al in de geboortegeschiedenis van de Heer Jezus spreekt hij heel vaak over. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeten. Soms noemt hij de naam erbij, soms niet. Vervuld worden, dat is, toen was er ook al iets van. Is er ook al iets van gebeurd. Maar nu wordt het volgemaakt. Dat is vervuld worden. Dus niet alleen maar nu wordt het waarheid. Nee, toen was er ook iets van. Iets ervan is toen al werkelijkheid geweest. Maar nu komt het tot volle ontplooiing. Nu wordt het volgemaakt. En om te begrijpen wat daar dan mee bedoeld is. Wat er dan vervuld wordt. Moeten we heel goed kijken naar wat er in die aanvankelijke vervulling gebeurde. Dat eerste begin. En dan komen we uit bij de profeet Zacharia. Hier staat Jeremia. Maar het zal ongetwijfeld zo gekomen zijn, gemeente, ook Jeremia heeft over de pottenbakker gesproken. Jeremia moest namelijk naar het huis van de pottenbakker gaan en zien hoe die pottenbakker een vat maakte dat onder zijn hand mislukte en moest worden weggeworpen. En toen maakte hij een nieuw vat en dat lukte wel en zo zou de Heere ook met Israël kunnen doen. Hij moest ook een pottenbakkersvat laten maken dat hij moest gaan verbreken in het dal van de zoon van Hinnom. Dus ook bij Jeremia is over de pottenbakker sprake. Het is waarschijnlijk zo gegaan dat in de oorspronkelijke tekst van het evangelie van Matthäus, dat in de oorspronkelijke tekst alleen maar heeft gestaan, toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet. Door de profeet. Zo schrijft Matthäus dat namelijk wel vaker, dan noemt hij geen naam. En een afschrijver, zo wordt het ook in de kanttekeningen van de Statenbijbel wel verondersteld, een afschrijver heeft hier Jeremia ingevuld, omdat Jeremia ook vaak over de pottenbakker gesproken heeft. Maar de aanhaling komt uit Zacharia, dat is overduidelijk. En wij hebben dan ook niet voor niets Zacharia 11 met elkaar gelezen en daar gezien wat er over de zilverlingen en over de akker en de pottenbakker gezegd werd. Het gaat over Zacharia en die tekst, die wordt vervuld. En wat is er dan bij Zacharia aan de hand? Wat is er nou eigenlijk vervuld dan? Nou, wat Zacharia overkomen was. Zo zie je dat bij David ook vaak. In de psalmen. Wat David meemaakte. Mijn God, waarom heb je mij verlaten? Psalm 22, op psalm van David. Dat heeft David ook meegemaakt. Maar het is vervuld geworden in het Eloi, Eloi, lama sabachthani aan het kruis. Daar is het tot volle hoogte gekomen. En zo is het toch ook met wat de profeet Zacharia is overkomen. En wat is nou Zacharia overkomen? Wel, hij moest de kudde van God gaan weiden. De slachtschapen van het huis van Israël. Zacharia was een profeet na de ballingschap. En ook toen was het niet alles koekenij. Zeker niet. Ook toen had je weer valse herders die de kudde misbruikten ten eigen voordeel. Die ze tot slachtschapen maakten. En de Heere greep in. Hij zei tegen Zacharia, jij gaat mijn kudde weiden. Die slachtschapen, die het zo slecht hebben. En hij gaf die profeet twee staven, twee stokken, om dat werk, dat herderswerk, uit te gaan voeren. Dat is heel mooi. Maar die stokken hebben namen gekregen. Hij gaf aan de ene de naam liefelijkheid. En aan de andere de naam samenwerking. Winders, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Psalm 23, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Nou, dat waren de stokken en de staven van de profeet Zacharia dus ook. Hij kreeg de opdracht om daar de slachtschapen van het huis van Israël, die het zo moeilijk hadden, om hen daarmee te leiden. Lieflijkheid en samen, Winters. En hij heeft die staven gebruikt ook. Dat zijn de schapen gewaar geworden. Hoe goed de profeet zijn ambt en zijn bediening heeft vervuld. En dan zou je verwachten, ja, dan zou je verwachten, dat ze hem daar wel dankbaar voor moeten zijn geweest. Dat kan toch niet anders, zou je zeggen. Als de profeet zoveel betekend heeft voor het volk, dan zal het toch wel zo zijn dat ze blij zijn. En niet alleen blij, maar ook dankbaar jegens God, hè, die zo'n profeet, zo'n herder aan hen heeft gegeven. Maar nee, gemeente, dat gebeurde niet. Het verging de profeet Zacharia zoals het ook Mozes vergaan was in de woestijn. Hij leidde zijn volk, zijn kudde, door de hand van Mozes en Aaron. Maar Mozes heeft ook heel wat weerzin moeten verdragen van het volk in de woestijn. Heel wat, heel wat. En David, hij heeft ze gewijd met een verstandig beleid zijner handen, zegt Psalm 78. Maar toen het erop aankwam, kozen ze ook de kant van Absalom. En keerden ze zich tegen David. Zo gaat het nog alles. En zo is het ook de profeet Zacharia vergaan. Ze moesten van hem niet hebben. Hun ziel had een afkeer van hem. Waarom? Dat wisten ze zelf niet. Lieflijkheid, samenbinding, dat waren de stokken en de staven waarmee hij hen geleid had. Waarom? Dat wisten ze zelf niet, maar ze hadden een afkeer van hem. Ze moesten hem niet. Met als gevolg dat de profeet Zacharia de staf lieflijkheid, die eerste staf, in tweeën brak en wegwierp. En toen had hij nog maar één staf meer over. De staf samenbinding. En toen stelde hij hen voor de keus. Hij zei, zeg het maar. Willen jullie dat ik jullie nog verder wijd met deze staf? Met alleen die staf samenbinding dan nog? Want die andere staf is al verbroken. Of geven jullie mij gedaan? Dan moeten jullie mij mijn loon maar uitkeren. Wat ik met mijn herderschap verdiend heb. Zeg maar, hoeveel ik jullie waard ben geweest. Noem mij uitdrukkelijk mijn loon, zei Jacob tegen Laban. En u weet wel, Laban heeft zijn loon wel 10 maal veranderd. Maar zoiets zegt Zacharia dus ook tegen de mensen van zijn volk, tegen de schapen van zijn kudde. Hij zegt, geef me dan maar het herdersloon voor wat ik waard ben. Mijn vertrekpremie. Keer mij dan die maar uit. Dus het een of het ander. Of ik ga jullie nog wijden met die staf samenbinding. Dan wordt het niet meer zoals tevoren, want de staf lieflijkheid die is al verbroken, maar dan zal ik jullie nog wijden. Of stuur me maar weg. Ik hoor het wel. Ja, natuurlijk heeft dat de profeet Zacharia niet onverschillig gelaten. Dat kun je wel begrijpen. Maar hij heeft toch het volk voor die keuze gesteld. Natuurlijk heeft hij het liefst gehad dat ze zouden zeggen van, Wijd ons alsjeblieft dan nog maar met die ene staf. Of alsjeblieft, profeet, zie die andere staf er toch ook nog weer bij te krijgen. Wil ons toch ook nog verder wijden en leiden, want het was zo goed onder uw bewind. En wat kozen ze? Ze stuurden hem weg. Ze maakten de tweede keuze. Ze hebben hem zijn loon uitgekeerd. Geen gouden handdruk. Een zilveren. 30 zilverlingen. En zeg maar rustig, een koud ijzeren. Een koud ijzeren handdruk hebben ze hem gegeven. Een prijsje van niks. 30 zilveren penningen. Dat is echt niet zo'n groot kapitaal ook. U weet wel, dat is de prijs van een slaaf. Er staat in de wet van Mozes in Exodus 21. Als jouw os, als die stoten is met zijn horens. En dat willen ossen en stieren nog wel eens zijn. En die doodt de slaaf van een ander. Door jouw schuld, hè, want het is jouw os. En jij had ervoor moeten zorgen dat die veilig opgeborgen bleef, die os, maar hij was naar buiten gelopen kennelijk en hij heeft de slaaf van een ander gedood, dan zul je de baas van die slaaf 30 zilverlingen uitkeren. 30 zilverlingen. Dus dat was de prijs van een slaaf. Je kunt ook zien in de geschiedenis van Jozef, hè? 20 zilverlingen werden er voor Jozef betaald door de Midianieten. Want ze moesten er natuurlijk ook wat aan verdienen, hè? Als ze naar Egypte gingen, moesten er iets aan verdienen. Ze hebben er 10 zilverlingen aan verdiend. De prijs van een slaaf. Een schone prijs. Zegt de Heere smalend. Schandelijk. Een schone prijs die jullie mij waard geacht hebben. Dat is nou de prijs, de waarde van de gewaardeerde van de kinderen Israëls, de welken zij gewaardeerd hebben. Het is de schatting waarmede zij mij geschat hebben. Zoveel hebben ze me waard geschat. Een schone prijs. Ja, ja. Een vertrekpremietje. Een handjevol. De Heeren is te verontwaardigd over. Waarom hebben de Heeren? Was Zachariah er niet verontwaardigd over? Dan natuurlijk ook wel. Maar Zachariah was de herder van God. De dienstknecht van God. En toen ze hem verwierpen, toen ze Zachariah verwierpen. Toen ze hem deze smalende prijswaarde schatten. Toen hebben ze daarmee feitelijk niets anders gedaan dan de Heere verworpen. Ze hebben de Heere niets geacht. Want als je zijn dienstknechten niets acht die het woord der zaligheid verkondigen, dan acht je de Heere niets. Zo is dat. En daarom zegt de Heere God ook een schone prijs welke ze mij hebben waard geacht. Een schone prijs, ja, ja. Je mag ervan denken wat je wil. Maar het is een prijs van niets. Een prijs van smaadheid. De smaadheden van degene die u smaadde zijn op mij gevallen. Dat is van de profeten ook al zo vaak het geval geweest. Dat hebben ze eigenlijk allemaal meegemaakt onder het oude verbond. Want wie van de profeten hebben uw vaders niet gedood, zegt Stefanus in zijn reden tot het Sanhedrin. Wie hebben ze niet? Ze hebben in de profeten God verworpen. Dat is ook Zachariah overkomen. En gemeente, dat nu is vervuld geworden. Toen Judas de 30 zilveren penningen in de tempel wierp. En toen die ergens aan besteed zijn aan de pottenbakker. Toen is dat dus volle waarheid. Zacharia was een goede herder. Jezus was de goede herder. En u kunt het in de evangelie tot op de dag van vandaag nog nalezen. In al de vier getuigenissen die wij van hem hebben. Hoe hij het land is doorgegaan. Goeddoende. En genezende alle kwaal onder het volk. Hoe hij twee staven bij zich had. De staf liefelijkheid. En de staf samenbinders. En hij heeft ze nooit verbroken. Zoals Zacharia het wel deed. Die was er klaar mee. Hij verbrak ze. Maar de Heere heeft zijn staven, liefelijkheid en samenbinders nooit verbroken. Zelfs niet toen hij aan het kruis hout hing. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat zij doen. Enkel goed gedaan. Dat kan geen enkele andere herder zeggen. Want iedere ander herder maakt wel fouten en heeft wel zijn gebreken en tekortkomingen. Die zal Zacharia ook hebben gehad. Die hebben wij ook. Maar de Heer Jezus Christus, die kon het zeggen. Wie overtuigt mij van zonde? Wie? Niemand immers. Er is geen bedrog in zijn mond gevonden. En dan het loon. Welk loon heeft hij gekregen? Wat was hij waard? Wat was hij Judas waard? 30 zilveren penningen. Zoveel hebben de overpriesters voor hem uitgeloofd. Een schone prijs. De waarde van de gewaardeerde van de kinderen Israëls, waarmede zij hem gewaardeerd hebben. Waarmee ze Jezus hebben gewaardeerd. Dus niet alleen de profeet onder het oude verbond. Maar ook een eeuw of vijf later, de zoon van God. De hoogste profeet en leraar, de beste van alle herderen. Een schone prijs, zegt de Heere, schamper, ben ik van jullie waard, geacht. Dat is werkelijkheid geworden, gemeente. Hij mocht niet blijven. Hij werd weggestuurd. Ze stelden de staven ook niet op prijs. De staf die verbroken was niet. De staf die nog over was niet. Ze stelden de staven niet op prijs. Ze hebben zijn goedheid niet geacht. Hem kwaad voor goed vergolden. Zongen we er niet van, het Psalm 35? David getuigt in die psalm dat hij enkel goed deed, zelfs als een vijand. Maar toen mij iets overkwam, zegt hij. Toen was er geen barmhartigheid en geen meeleven. En zo was het met de Heer Jezus niet anders. Kwaad voor goed vergolden. Hoeveel goeds heeft hij niet gedaan toen, toen. Maar we moeten ook de overstap maken naar nu, naar ons. Getuig tegen hem, gemeente. Getuig tegen hem. Als hij u kwaad gedaan heeft. Wat voor kwaad heeft hij u aangedaan? U hebt nu de gelegenheid om te getuigen tegen hem. Heeft hij u niet in zijn verbond opgenomen? En bij de doop al gezegd dat hij uw zonde wil afwassen? En dat zijn vader je in hem, door hem, tot kinderen en erfgenamen wil aannemen? En dat hij dat door de Heilige Geest wil toepassen, heeft hij dat niet alles aan u beloofd? Ben je niet met het woord opgevoed? Hoe vaak is hij niet al aan je hart gekomen? Met het getuigenis van de schriften. Hoeveel hebt u niet aan hem te danken? Hoeveel arbeid heeft hij niet aan u verricht? Hoeveel mest heeft hij niet rondom uw levensboom gelegd en rondom de mijne? Hij heeft ons enkel goed gedaan. Altijd voor ons gezorgd, altijd ons bewaard tot op de huidige dag toe. En hij heeft ons ook toegezegd om ons in moeilijke dagen tot een steun en toeverlaten zullen wezen. En is hij dat dan ook niet geweest? Heeft hij ooit u in de steek gelaten? En als hij u beproefde, deed hij dat dan zonder reden? Enkel goed. Enkel goed. En hoeveel is hij ons nou waard? De waarde van de gewaardeerde van de kinderen in Israël, de welke zij gewaardeerd hebben. De schatting waarmee zij hem hebben geschat. Ze schatten hem een slaaf te zijn. Niet meer dan dat. Niet meer dan dat. Zo'n prijsje. De goede herder. En dan als een slaaf verkocht. Alleen die schandaal. En wij. Aan het begin van de preek zette ik Maria. Maria van Bethanië. Tegenover Judas. Wat een verschil. En wie lijken wij? Hebben wij hem niet heel veel tekort gedaan? Wij die zoveel van hem weten. Van zijn kruisgang. Van zijn lijden en sterven. Wat hij voor arme zondaars heeft gedaan. Van zijn borgtochtelijk werk. We weten het allemaal. We weten het allemaal. Het is ons allemaal verkondigd en uitgelegd. Vele, vele, vele malen. Je kunt niet zeggen dat de Heer aan u geen arbeid heeft verricht. Hij heeft dienaren gezonden om de schapen te wijden, wijd deze slachtschapen, zei hij. Hij heeft ons de stokken van lieflijkheid en samenbinders in de handen gegeven. En het is zijn werk dat hij aan zijn kudde heeft verricht. Zijn werk. En wat hebben we met dat werk gedaan? Hebben we het klein gehad? Voor waardeloos. Om liever de schatten van deze wereld te begeren. En daarin op te gaan. En daarin ons hart en onze lust te stellen. En niet die schat die er ligt in de Zoon van God. Laat hem niet gaan. Zend hem toch niet weg. Geef hem toch niet een handdruk. Geef zeker geen ijzeren handdruk. Laat hem toch alstublieft die stokken niet hoeven te verbreken. Lieflijkheid en samenbinders. Want als wij zijn herderschap steeds blijven ontkennen, dan zal hij dat uiteindelijk wel moeten doen. Die stokken verbreken. Lieflijkheid. En samen. Binders. Laat dat toch niet gebeuren. Hij is de parel van grote waarde. Niet waar. Hij is de schat in de hemel. De schat in de hemel die aan de rechterhand van zijn vader is. De hoogste schat. De hoogste waarde. Zend hem niet weg met een fooi. Met een kleinigheid. Als u zijn loon moet bepalen. Nou, dat is niet veel. Doe hem die smaadheid toch niet aan. En als u die smaadheid hem al lang hebt aangedaan, wil dan nog eens tot bedenken komen. Tot een ander inzicht. Dat je zijn waarde zou gaan zien. Toen is vervuld geworden wat gesproken is door de profeet Zacharia. Een heerlijke prijs. Een heerlijke prijs, ja. Die zij mij waardig geacht hebben. Ja, 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 ja. Een heerlijke prijs. Zacharia moest die prijs al in de tempel gaan werpen. In de tempel, want ze komen de Here toe. Het was de prijs voor de Here betaald, hè. Het was de smaad waarmee de Here gesmaad werd, die prijs. Dat was zijn waarde, zijn prijs. Dus hij moet ze in de tempel gaan brengen. Zoals Judas ook in de tempel geworpen heeft. De prijs die voor Jezus betaald is. Judas in de tempel geworpen. En bij Zacharia staat al dat het naar de pottenbakker moest. Waarschijnlijk werd het gebruikt om wat vaatwerk, wat potwerk van te kopen. Wat potscherven, zeg maar. Want veel waard was het niet. 30 zuivelingen, slavenprijs. Niet veel, weinig. Koop je niet veel voor, kun je niet veel meer mee. En dus moest toen al naar de pottenbakker toe. Hè. Moest wat potwerk van gekocht worden. En hoe letterlijk is dat ook alles hier vervuld. Als die overpriesters daar zitten te delibereren, ze hielden raad wat ze met dat geld moesten doen. Judas had het in de tempel geworpen, wedergebracht. Het loon van God, dat had hij in de tempel gesmeten. Dat is voor u, heren, dat is voor u. Dat is het loon dat u toekomt. Zij rapen het op. En ze zeggen tegen elkaar, dat moet naar de pottenbakker. Daar moet een akker voor gekocht worden. En hoe zit het dan met die pottenbakker en die akker, zult u zeggen? Begrijp ik niet, zult u misschien zeggen. Hoe zit het dan? Nou, dat is heel zo moeilijk, die gemeente. Een pottenbakker die maakt potten uit keileem. En dat moet afgegraven worden. Daar moet hij toch ergens vandaan halen, die pottenbakker, dat leem. Dat keileem, dat wordt afgegraven van een stuk land. En wat schiet er dan over als het keileem eraf gegraven is? Nou, dan schiet er over een akkertje van niks. Een onvruchtbaar stuk grond waar je niks mee kunt. Als het goede keileem eraf gehaald is, dan blijft daar een onvruchtbaar stukje grond achter waar je eigenlijk niet veel mee kunt. En wat je dus ook voor een habbekrats kunt kopen. En die akker van de pottenbakker, die afgegraven akker, die goed was om als begraafplaats te dienen, want dat kon je er natuurlijk nog wel mee. Om vreemdelingen te begraven. Die akker werd ervoor gekocht. Een plaats van de dood. Die bestemming hebben ze gegeven. Aan het loon van Jezus, de loon van de goede herder. Ze hebben die besteed aan een plaats des doods. Akeldama. Akker des bloeds. Ziet u, gemeente, dat daar de smaad volkomen wordt gemaakt. Eerst al dat slavenprijsje. En dan nu ook nog besteed aan een waardeloos stukje grond. Waar je niets meer mee kunt beginnen. Waar je geen gewas meer op kunt telen. Een waardeloos stukje grond dat je voor een klein beetje geld in handen kunt krijgen. En bij de pottenbakker kunt gaan kopen. Die biedt dat graag aan en die neemt het geld dankbaar in ontvangst. En het wordt besteed voor de dood. Zo hebben ze gedacht met Jezus te doen. Voelt u? Dat maakt de smaad volkomen. Daar komt zijn waarde te liggen. Op het terrein van de dood. Een begraafplaats voor vreemdelingen. Dat is hij uiteindelijk waard geworden in de ogen van de mensen. Is het dan niet waar wat er in de psalmen staat? De smadigen dergenen die u smaden zijn op mij gevallen. Psalm 69. Een psalm die ook spreekt van Christus. De smadigen dergenen die u smadigen zijn op mij gevallen. Maar gemeente, dat bloed, akker des bloeds, akel dama, akker des bloeds, akel is akker, dama is van het bloed. Akker des bloeds. Dat was toen Matthäus dit schreef nog bekend. Dat is toen Matthäus dit schreef, is dat nog in gedachten is gebleven, dat bloed van de Heer Jezus Christus. Iedereen in Jeruzalem wist wel waarom dat die akker zo heette. Akker des bloeds. Want zij konden wel denken van, nou ja, vooruit, dat besteden we daar maar aan, dan is het over en uit. Dan hebben we gedaan wat we konden doen, we hebben er nog iets goeds mee gedaan voor de vreemdelingen, om hun geweten te sussen, zei ik al. Maar dat bloed is blijven getuigen. Niet alleen maar in die naam, Akel Dama, maar vooral ook in het getuigenis van de apostelen na de opstanding, is dat bloed van de Heer Jezus, dat is niet vergeten geworden. Dat is blijven getuigen. Dat bloed van Christus, dat betere dingen spreekt dan dat van Abel. Dat begrijpt u toch wel, wat dat betekent. Abel zijn bloed liep om wraak. Om vergelding van wie des mensen bloed vergiet. Diens bloed zal door de mensen, maar ook door God vergoten worden. God is een bloedwreker. Die wreekt het bloed. En daar riep het bloed van Abel om. Maar het bloed van Christus spreekt beter in. Dat roept om genade. Dat roept om verzoening. Dat roept om heil. Dat roept om zaligheid. En is het dan niet verwonderlijk dat dat geld besteed is aan een akker der vreemdelingen? Want wat zien we na Pasen, na Pinksteren? Daar komen ze. Daar komen ze. De vreemdelingen, komt en laat ons opgaan naar de berg Sion, opdat hij ons leren van zijn wegen, zoals Jesaja dat al profeteerde in hoofdstuk 2. Ze zijn gekomen, ze hebben de slip van de Joodse man, hebben ze vastgepakt. En ze zijn met hem meegegaan, die 10 heidenen uit alle volkeren, zijn meegegaan met die Joodse man. En ze zijn tot de Heer gekomen, die vreemdelingen, een akker der vreemdelingen, begraafplaats voor hen. En dat is niet tot hun dood geworden, maar tot hun leven. Dat bloed, die akker des bloeds, die prijs des bloeds. God heeft anders beschikt. God heeft gezegd, dat is niet voor de dood. En dat is niet om vergeten te worden. Dat is om in gedachtenis te blijven. Dat is om gepredikt te worden. Aan vele vreemdelingen. Ze zijn gekomen uit alle volkeren der aarde. Ze zijn gekomen zelfs uit Urk vandaan. En de Heer brengt er nog meer samen. Niet alleen uit Israël. Ook uit Israël. Zeker, dat kunt u ook zien, hè. Na Pinksteren. 3000 op één dag. Uit Israël. En velen daarna zijn er nog gevolgd, hè. Die tot geloof in de Heer Jezus zijn gekomen. Want zij maakten wel onderscheid tussen Joden en heidenen. Heidenen moesten daar begraven worden. Joden die mochten op een Joodse begraafplaats. Zij maakten dat onderscheid. De Heer die wijft dat onderscheid. Die zegt, er is geen onderscheid. Schrijft Paulus op in zijn brief. Er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek. Ook de vreemdelingen. Ja, ze mogen erbij horen. Niet in de dood. Maar in het leven. In het leven dat in het bloed van de Heer Jezus Christus is. Akel dama, akker des bloeds. Akker voor de vreemdelingen. Ja, vele vreemdelingen zijn er door dat bloed van de Heer Jezus Christus tot leven gekomen. En wij ook. U ook al? Bent u erbij? Door dat leven maken de bloed van hem. Dat bloed dat betere dingen spreekt. Liefelijkere dingen. Want nog steeds hanteert hij die stok en die staf. Liefelijkheid. En samen bent het. Nog steeds is hij de goede herder. Door de mensen wel verworpen. Maar bij God uitverkoren en dierbaar. Nog steeds zoekt hij vreemdelingen op. Buitenstaanders, mensen die er nog buiten staan. Ja, dan ben je nog vreemdeling aan het koninkrijk van God. Dan ben je nog vreemdeling aan de genade. Dan ben je nog vreemd aan God en goddelijke zaken. Dan sta je nog van verre. Dan zou je nog thuis horen in een dode akker. In een akker van vreemdelingen. Maar dat bloed van Christus, dat maakt nog vreemdelingen tot huisgenoten Gods. Bijwoners, die worden kinderen des Heren genaamd. Zo is de Heer nog werkzaam. Ziet u, die goede herder. Hij herdert nog altijd. En hij brengt zijn kudde samen. Ik heb nog andere schapen, vreemdelingen. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen. En het zal worden één kudde en één herder. En mogen wij dan van die kudde een schaap zijn. Niet zoals die schapen bij Zacharia. Die zich tegen de herder hebben gekeerd. Niet zoals die schapen die de Heer Jezus hebben verworpen en dat zijn blijven doen. Die hem allerlei smaadheid hebben aangedaan. Maar schapen die naar zijn stem horen. Dank zij zijn levendmakend bloed. Amen.